Okay, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم طريقة الصحبة والخلف الجميع متى يشير إلى الشرطة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. الحمد لله. Dit is vorige week zijn we bij elkaar gekomen. Daarvoor was het een jaar geleden ongeveer dat we elkaar hebben ontmoet. Alhamdulillah. Het is niet het liefst deze kleding. Het is om de sunnah. Het is voor adab. Voor adab. Voor datgene waar we over praten. Maar het liefst. De sunnah van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Is dat als hij zat met de metgezellen. En er kwamen mensen. Dan konden ze niet meteen zien wie de profeet was sallallahu alayhi wa sallam. Natuurlijk had hij een heel opvallend uiterlijk. Want hij was de profeet. Hij was heel mooi. En hij had die heba en ontzag. Maar ze leken op elkaar. En er is ook een aanmoediging in islam. En Adab al-Mufrad is een bekend boek van Imam al-Bukhari. Het is voor een moslim goed om niet op te vallen onder de mensen. Gewoon om, als je onder de mensen bent, dat je niet in bijzonder opvalt. Dat kan zijn door heel mooi en extravagant te kleden. Maar het kan ook zijn door heel erg, tussen aanhalingstekens, nederig te kleden. Je valt op. Dus daarom het liefst, alhamdulillah, probeer ik ook onder deze kleding. We hebben gewoon allemaal dezelfde kleding aan uiteindelijk. We zijn gewoon broeders van elkaar. Alleen voor de adab van kennis. En van de Koran en de hadith. Dan probeer ik inshallah wat respect te geven aan de kennis inshallah. Alhamdulillah. Vorige week hebben we het gehad over. Het onderwerp was grote zondes. Nou, volgens mij hebben we iets van 40 minuten gesproken over iets anders. En toen over de grote zondes. Dus dat was een hele lange introductie. Wie waren daarbij? Zal even kijken hoe de. Oké. Okay. En er waren volgens mij ook nog een aantal mensen die vorig jaar waren geweest. Volgens mij was jij dat. Toch? Klopt. MashaAllah. Welkom. Ik ben gast, maar alhamdulillah. We hebben het gehad over waarom is het zo belangrijk om de introductie te geven. Als we zomaar over zondes praten, dan. Ik hoef jullie niet te vertellen. Je hoort genoeg om jou heen. Sommigen van kinds af aan, sommigen. Media, sommige buiten, haram. Verboden. Je moet. Maar waarom moet je? Daar zit een hele diepe reden achter. En als je goed naar die reden kijkt, dan zie je eigenlijk dat al het mooie en al het interessante in deze wereld vind je terug in de islam. Alles. Zelfs als je de wereld zou onderverdelen, dan zie je dat het Westen heeft wetgeving. Bekend, wetten en regels. Alhoewel je nu, gezien de internationale problematiek, kan afvragen hoe effectief die zijn. Dat is wat anders. En het Oosten heeft spiritualiteit. Shintoïsme, Taoïsme, Boeddhisme, Hindoeïsme, Chinese filosofie. Islam heeft, oh nee, en dan heb je de Grieken hebben denken. Stakel, filosofie. Nee, het denken, laat filosofie, het denken. De islam heeft al deze elementen. Het heeft het denken, het heeft de wetgeving. Sterker nog, het heeft ook nog een ander deel en dat is martial arts, krijgskunst. Krijgskunst. De kunst van het vechten. De kunst van nobel zijn in strijd. Dat is ook in de islam. Dus zelfs als je kijkt naar de 13 samurai principes of zo, dan zie je dat de islam veel meer sophisticated is. Is veel mooier, subhanallah. Bij ons is de krijger, de strijder, de soldaat. Terwijl hij een soldaat is, is hij ook een aanbidder van Allah subhanahu wa ta'ala. Hij is misschien ook een dichter. Hij is misschien ook een vader. Hij is misschien ook een romantische man. Hij combineert het alles. Terwijl, als je kijkt naar bijna alle andere tradities, ze hebben één element. Dus daarom probeer ik niet te snel te grijpen naar haram. Alleen als je eenmaal weet, ik weet wat ik wil in mijn leven, ik weet. Mijn doel is Allah subhanahu wa ta'ala. Dan is de weg dat je moet weten wat is halal, wat is haram. Het is heel simpel. En dat is, en ik wil niet te veel in herhaling, maar waarom herhaling zou je afvragen? De profeet sallallahu alayhi wa sallam in zijn gebed, gebed is hoogste aanbidding. In zijn gebed hield hij rekening met wie? Hij zegt sallallahu alayhi wa sallam, ik ben in het gebed en ik wil het lang maken. Maar dan denk ik aan ouderen, voor wie het misschien zwaar is om te bidden. Of ik denk aan moeders die misschien een huilende baby hebben. Of een baby hebben. Dus in zijn gebed, sallallahu alayhi wa sallam, haalt hij rekening met de zwakste. In de hoogste aanbidding. Dus daarom als we bij elkaar komen, dan denk ik aan de broeders die misschien de vorige week niet waren. Dan denk ik, ik wil toch het een en ander zeggen dat we elkaar kunnen meenemen. De profeet sallallahu alayhi wa sallam, als op reis gingen, liep hij soms achter, sallallahu alayhi wa sallam. Waarom? Om te zorgen voor de zwakken. Nu, als je ziet dat een grote groep mensen loopt, dan de snelle lopen snel en de mensen die zwak zijn, laten ze achter. Dat is ook een punt van sommige broeders. Als ze in gezelschap zijn met vrouwen, dat kan natuurlijk familieleden zijn, en ze lopen ergens naartoe, dan zijn ze soms niet bewust van dat er vrouwen zijn die misschien wat of zwakkeren. Dan lopen ze heel snel. Dan gaan ze gewoon naar hun bestemming. Zo had ik bijvoorbeeld, we waren in Fes in Marokko. In Fes heb je de... Is iemand ooit in Fes geweest? Fes, mashallah, een hele mooie stad. Maar daar heb je de Medina Qadima, de oude stad. Je hebt van die hele kleine straatjes, bijna steegjes. En je hebt heuvels ook. Maar je hebt er niet door dat het heuvels zijn, maar de straten lopen op. En dan was zijn broeder, hij heeft ons ontvangen. Hij heeft ons ontvangen en hij... Alhamdulillah, hij was een soort van ons gids. Maar hij is zo gewend om daar te lopen. Maar wij komen uit Nederland, broer, van hier tot Groningen, alles is plat. Enige heuvel is drempel. Wij lopen niet op heuvels. En we hebben net gereisd. En deze broeder liep zo snel dat hij ons, dat wij allemaal... Het was heel zwaar voor ons. Omdat hij niet nadacht over de zwakken onder de mensen. Verder een hele goede broeder. Alhamdulillah. Hij hoort het niet. Hij spreekt geen Nederlands anders. Roddel is overigens wanneer ik hem bij naam noem. Hè. Ik hou het algemeen. Maar alhamdulillah. Dus daarom weer een kleine, hele kleine introductie. En dan gaan we het direct hebben over de zondes waar we het over zouden hebben. Imam al-Ghazali, rahimahullah, beschrijft dat... Kijk, je hebt deze wereld. De wereld die wij zien. De tastbare wereld die we kunnen zien en kunnen voelen. Dat is echt. Dat weten we. Dat is echt. Maar, nu zeggen sommige mensen, ja maar, wat ik niet zie, bestaat niet. Engelen... Ongeziene wereld, hemelen, bestaat allemaal niet. Waarom? Zij zeggen, want ik kan het niet zien. Als ik het niet kan zien en dus tastbaar is, bestaat het niet. Maar wij zeggen, dat is een probleem. Want als er een broeder nu weggaat, zie ik hem niet. Betekent niet dat hij niet bestaat. Maar die filosofie is daarop gebaseerd. En wij leven in een tijd waarin mensen het heel erg hebben. Wij zeggen in het Arabisch, hadamul wajdi la yadullu ala adam al wujud. Afwezigheid. Van een bewijs. Is geen afwezigheid van bestaan. Dus het feit dat ik niet kan bewijzen dat een broeder Adam daar staat. Betekent niet dat Adam niet bestaat. Ik kan het alleen niet bewijzen. En dat is net zo. Een wetenschapper zou moeten zeggen. Broeder, ik zeg heel eerlijk. Over de ziel, de ongeziene wereld, et cetera. Dat het er is. Dat deze wereld er is, kan ik bewijzen, zegt hij. Dat er een wereld is die ik niet kan zien, dat kan ik niet bewijzen. Dit is een wetenschappelijk eerlijk persoon. Ik kan het niet bewijzen. Wij zeggen, we kunnen het wel bewijzen. Want we kunnen het bewijzen aan de hand van het verstand. Niet aan de hand van zintuiglijke waarneming. En daarom vorige week hadden we het, heel kort heb ik godsbewijzen genoemd. Dat is een van de grootste onderwerpen in onze religie. Waarom? Vorig jaar toen ik hier kwam, had ik het hierover. Vorige keer weer. Waarom? Is belangrijk. Kennen jullie Sheikh al-Islam Mustafa Sabri? Kennen jullie hem? Mustafa Sabri? Hij is de laatste Sheikh al-Islam van het Ottomaanse Rijk. De laatste Sheikh al-Islam. Want in het Ottomaanse Rijk had je één Sheikh al-Islam. Hij was de hoogste. En zelfs de khalif kon niet tegen hem ingaan. Dat was zijn positie. Moet je nagaan. De sultan kan niet tegen hem ingaan. Zo sterk was hij. Maar hij is uiteindelijk verbannen naar Egypte. In onze religie heb je iets. En dat heet dat je... We hebben geen dogma. Het woord dogma, dat gebruiken ze vaak hier in het Westen. Dogma betekent in de kerk, dat ze zeggen, beste broeder, God is één en hij is drie en hij is één. Dat moet je geloven, punt. In islam hebben wij dit niet. We hebben niet, jij moet geloven dat Allah bestaat, punt. Niet vragen stellen. Dit bestaat niet in onze religie. Jij moet zelf overtuigd zijn dat Allah subhanahu wa ta'ala bestaat. Daarom zeggen de geleerden zelfs, diegene die gelooft dat Allah bestaat, puur omdat iemand anders het zegt, omdat zijn ouders het zeggen, whatever. Hij is hier Zonder bewijs. Hij is hier gelovig, bij Allah is hij kafir, ongelovig. Een heftige uitspraak. Een heleboel mensen die geloven misschien omdat ze zo hebben meegekregen. Maar deze imam zegt, imam Sanusi zei dit. Hij zegt, diegene die hier, die het niet heeft, zelf heeft onderzocht. Zelf heeft de argumenten heeft, hij heeft niet over nagedacht. Hij is geen gelovige bij Allah, hij is gewoon ongelovig. Later in zijn leven is hij daar teruggekomen. Hij zei nee, hij is wat milder geworden. Hij zei nee. Dat diegene die in staat is om na te denken over dit soort onderwerpen. Voor die persoon is het verplicht om hierover na te denken. Om te onderzoeken. Anders verwoord, mensen die van natuur denken zijn. Van nature. Sommige van jullie zijn dat. Sommige broeders zeggen, broeder, Allah bestaat, is duidelijk. Waar komt deze wereld van? Andere broeders zeggen, nee, maar wacht even. Voordat je dat zegt, ik heb een of andere gekke atheïst, ik ga hun namen niet noemen, zijn het niet waard. Die islam aanvallen, die religie aanvallen, over hun heb ik het. Ik heb iets gelezen, The God Delusion of welk boek, wat dan ook, en die hebben vragen. Voor zulke mensen die van nature willen denken en kunnen, maar ook die mensen die kunnen, pas op, ook die mensen die kunnen, zijn verplicht in de religie om na te denken. Na te denken over het bestaan van Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh al-Islam Mustafa Sabri, hij zei na het afschaffen van het Ottomaanse Rijk, daarna, hij zei, ik vond die mening van deze imam, die zegt, diegene die gelooft op basis van anderen, is hier gelovig, bij Allah ongelovig. Hij zegt, ik vond het zo streng. Ik vond het zo, niet extreem, maar ik vond het zo strikte mening. Hij zegt, maar toen ik zag hoeveel atheïsme er opeens ontstond in Turkije, na val van het Ottomaanse Rijk, zegt hij, begreep ik het. Toen begreep ik, je moet je religie kunnen onderbouwen met een sterk fundament, met een rationeel fundament. Je moet je religie kunnen onderbouwen. Laatst was er op tv, ik ken zijn naam niet, ik ben ook niet geïnteresseerd in zijn naam, een wetenschapper. En hij zit daar echt in een talkshow als een wetenschapper. En er is iemand, een christelijke man, die zegt, ja, eigenlijk, een soort van nieuw inzicht, eigenlijk staan geloof en wetenschap niet zo ver van elkaar. Dat is wat hij zegt. En nu zegt deze wetenschapper, hij zegt, geloven en weten zijn twee verschillende dingen. Die twee moet je uit elkaar halen. Toen ik dat hoorde, dacht ik, subhanallah, dat iemand in deze tijd leeft en dat nog steeds denkt. Want het is een heel oud, 200-300 jaar oud denken in de christelijke wereld. Moslims, we hebben nooit zo gedacht. We hebben nooit gedacht, geloven en weten zijn twee verschillende dingen. Bij ons is dit absoluut niet het geval. Vorige keer hadden we de definitie van weten. Vorige week hebben we het over gehad. Geloven en weten, Allah subhanahu wa ta'ala zegt, fa'alam annahu la ilaha illahu. Weet, hij is één. Weet, Allah is één. Niet geloof. Wat is geloof? Zij zeggen geloof betekent, nee, wij zeggen geloof is hamd. Alhamdulillah, dat is geloof. Loven, prijzen, mooi spreken over, dat is loven. Geloven en weten zijn geen twee dingen die uit elkaar staan. Weten, wat zij eigenlijk bedoelen, is dat fysiek waarneembare dingen kan je op een bepaalde manier bewijzen. En zo weet je het. Fysiek waarneembare dingen, wat je kan ruiken, voelen, horen, proeven, zien. Fysiek waarneembare dingen. Maar er zijn andere dingen die je ook kan bewijzen en die je ook kan weten. Maar die je niet per se kan zien, voelen, horen, ruiken, etc. Eén van die dingen is bijvoorbeeld Allahs bestaan. Wij zeggen het is niet door middel van zintuigelijke waarneming, maar door middel van het verstand. Want het verstand is datgene, als je wetenschap gaat bedrijven, dan gebruik je je zintuigen. Vorige week hadden we het over empirische, ik praat met jullie, jullie zijn volwassen mannen, intelligenter dan ik. Ik ga niet met jullie praten alsof islam voor kinderen van 6. Dit is onze geleden hebben hier. En de Turken waren briljant hierin. Hè? Moet je weten, de Ottomanen waren briljant in deze wetenschappen. Moet je echt weten. Dat het weten, wat wij weten met het verstand. Bijvoorbeeld, oh ja, als je wetenschap gaat bedrijven, dan gebruik je zintuigelijke waarneming. Dus dat is empirische wetenschap. Als je een fout maakt, stel je maakt een fout in je experiment. Wie verbetert het experiment? Verstand. Het is niet het horen of het zien. Nee, het is het verstand die kan analyseren en tot de conclusie komen. Dus het verstand verbetert jouw zintuigen als er iets misgaat in een wetenschappelijk onderzoek. Het verstand kan dus tot bepaalde conclusies komen die materie overstijgen. Dat is heel belangrijk. Oorzaak-gevolgrelaties bijvoorbeeld. Oorzaak-gevolgrelaties. Ieder gevolg moet een oorzaak hebben. Alles wat een gevolg heeft, moet een oorzaak hebben. Dat zou zeggen dat dit ding hier Iemand moet het hier gezet hebben. Maar als een deel een oorzaak heeft, een deel is onderdeel van een geheel. Hoe zit het met het geheel dan? Dus zeg je, oké, hoe zit het met deze moskee dan? Iemand moet deze moskee ook neer hebben gezet. Oké, laat de moskee. Hoe zit het met deze straat? Hoe zit het met deze buurt, deze stad, dit land, deze planeet, de planeten? Dan kan je zeggen, dit heeft allemaal een oorzaak en de totaliteit. Zeggen ze, ja, komt uit het niets. Subhanallah. Dus alle individuele onderdelen hebben een oorzaak en een begin, maar totaal niet. Ik zeg tegen jou, hier heb je 12 stukken pizza. Punt 1 is pizza, punt 2, punt 3, punt 4. Alles 12 stukken zijn pizza en zijn totaliteit zeg je nee, is brood. Of je zegt het is een schaap. Nee, het is pizza. Want de delen maken het geheel. Oké. Want ik wil het gaan hebben over de ongeziene wereld. Daarom dat ik dit zeg. Imam al-Ghazali zegt, er is een ongeziene wereld. Wij geloven in islam überhaupt dat er een ongeziene wereld is. Maar ik wil het vanuit hem wil ik het benaderen. Allah subhanahu wa ta'ala, de profeet sallallahu alayhi wa sallam, beschrijft de ongeziene wereld. Hij zegt, de ongeziene wereld, de gelijkenis van de ongeziene wereld ten opzichte van een geschapen wereld is alsof jij je vinger in de zee doet. Je doet jouw vinger in de zee, het water wat op jouw vinger zit, in vergelijking met wat in de zee zit, dat is de relatie tussen deze wereld en de ongeziene wereld. Hoe groot het is. Als je jouw vinger in de zee zit, een paar druppels. En hoeveel liter, je kan zelfs berekenen, hoeveel. Dus dat is zo vele malen groter dan wij kunnen voorstellen, de ongeziene wereld. Zoveel malen groter. Maar Imam al-Ghazali zegt, met het hart kan de mens toegang krijgen tot die wereld. Kan toegang krijgen tot die wereld. We hebben nu al vanuit het verstand, en vorige week wat meer vanuit wetenschap, weet je nog, hebben we bewezen dat het kan zijn dat die bestaat, die wereld. Dat kan zeker zijn. Kan zijn. De profeet, sallallahu alayhi wa sallam, de Koran en de Sunna beschrijven het. Oké. Maar we hebben ook voorbeelden van mensen die daadwerkelijk toegang hebben gekregen. Dingen hebben kunnen zien, dingen hebben kunnen ervaren. Allah subhanahu wa ta'ala zegt over onze profeet, Sayyidina Ibrahim alayhisalam. Wa kathalika nuri Ibrahim malakut as-samawat wal-ard. Malakut as-samawat wal-ard liyakuna minal mulkinin. Zo hebben wij Ibrahim alayhisalam de malakut laten zien. Kijk, de mulk in het Arabisch, mulk. Mulk is, als je het zou vertalen in hoe het bedoeld is de wereld om ons heen die wij zien. Tabarakalladhi biyadihi al-mulk. De heerschappij, maar deze woord is in Allah's hand. Allah subhanahu wa ta'ala. En zijn ander woord is malakut. Malakut is de ongeziene wereld. De wereld van de engelen. En de wereld waar de zielen zijn en de zielen van de profeten zijn. Dat is de malakut. Dus de mulk en de malakut zijn als het ware twee werelden. De mulk is dus dat water op jouw vinger. En de malakut is die zee. En Allah subhanahu wa ta'ala zegt duidelijk in de Koran, we hebben Ibrahim alayhi salam die malakut laten zien. En hoe is het, hoe gebeurt dat? Door middel van jouw hart. Als jouw hart rein is en schoon is van de innerlijke ziektes, dat is het onderwerp van vandaag, dan krijg je toegang. Allah kan je toegang geven. Allah kan je toegang geven. Waarom? Omdat het hart niet meer bedekt is met zondigheid. De zondigheid die we nu gaan bespreken, inshallah. Dan is het niet meer bedekt en dan zie je beter. En het wordt beschreven als een gordijn. Sommige gordijnen kan je doorheen kijken. Hoe dunner het is, hoe meer je er doorheen kan zien. Totdat iemand overlijdt en dan wordt de gordijn helemaal weggehaald. En dan kun je in zijn totaliteit zien, inshallah. Daarom hebben we het gehad over de zondes. Vorige week, de uiterlijke zondes. De moeilijkste daarvan, zondes van het oog. Maar het is winter, dus het is niet zo moeilijk. Maar als de zomer komt, onthoud één ding alsjeblieft van mij. Voor ons allen. Als jij in de zomer je ogen kan controleren, mashallah. Dan heb je echt wat. Want de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt, diegene die zijn ogen neerslaat voor vrouwen, weet wat we het over hebben. Allah zal hem een zoetigheid in zijn aanbidding geven. Tajidu halawatahu. Hij gaat die zoetigheid proeven. En de zoetigheid van aanbidding is niet als andere zoetigheden. Iedere zoetigheid in deze dunya, of het is tijdelijk, of het is slecht voor je, of je wordt het zat. Eén van deze drie dingen is alle zoetigheid in deze wereld. Jouw lekkerste eten. Als je vol zit, dan kan je het niet eens meer zien. Als je naar het toilet gaat, kun je eens ruiken en kijken. Zo smerig is het. En dat is jouw lekkerste eten mogelijk. Alles. Je auto, het is leuk, maar het is tijdelijk. Op een gegeven moment dan ervaar je niet meer dat je een mooie auto hebt. Je hebt hem. Het is jouw auto. Sterker nog, misschien zie je iets anders. Dus die, en hoe ouder je wordt, hoe meer je gaat zien dat deze, de zoetigheid van deze dunya is heel kort en is niks waard eigenlijk. Maar de zoetigheid van aanbidding wordt alleen meer en meer en meer. Het wordt dieper, het wordt zoeter en het blijft langer. Subhanallah. Dat is de zoetigheid van aanbidding. En degene die dat proeft, daarom zie je dat mensen nu bekeren. Ze hebben alles in deze dunya gedaan. Ze proeven een klein beetje zoetigheid van islam. En zij zeggen, het is totaal niet waard. Alles wat ik in deze wereld heb geprobeerd, is totaal niet waard. En daarvoor hebben we het gehad over de uiterlijke zondes. We hebben het gehad over het oog, de tong, de oren, de ogen zoals ik al zei, de ledematen en de maag. Die hebben we genoemd. En nu willen we kijken naar het hart, inshallah. Naar de zondes van het hart. Ik zat te denken, al is het niet echt mijn stijl. Ik heb een boek meegenomen. Maar ik wist niet. Ik dacht, misschien kan ik eruit lezen vanuit het Arabisch. Misschien niet. We kijken, bismillah. We gaan de dingen bespreken. En dan kijken we inshallah of het nodig is. De profeet, sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Koran. Qad aflaha man tazakka. En een andere aya. Qad aflaha man zakkaha. Zeker diegene heeft succes bereikt die het heeft schoongemaakt. Die de nafs heeft schoongemaakt. Die zijn hart heeft schoongemaakt. Hij heeft echt succes bereikt. Die zijn hart heeft schoongemaakt. En er zijn de profeet sallallahu alaihi wasallam heeft in bijzonder 3 ziektes van het hart genoemd. Er zijn er heel veel. Er zijn er een heleboel. Maar ze komen uiteindelijk terug tot 3. Die 3 komt terug bij 1. En achter die 1 zit er 1. Dat is hoe het is. De 3 grootste zondes van het hart. En ik heb het niet over zondes als in, oh dat is haram. Ik bedoel niet op die manier. Want de grootste zonde is shirk natuurlijk. Daar hebben we het over gehad. Maar dit gaat om die zondes van het hart die jouw spiritueel blokkeren, die jouw hart blokkeren. Eén daarvan, ria. En de ria is, het is beschreven, het is als een, misschien heb je vast wel gehoord, het is als een zwarte mier op een zwarte steen in een donkere nacht. Hebben we dit ooit gehoord? Ria is ook Turks woord. Ja. Ria komt van ra'a, van kijken. En een van de zondes is ria. En ria is dat je, de definitie van Imam al-Ghazali, het is goed om deze dingen goed. Kijk, misschien denk je nu van, het is heel belangrijk dat je dit ooit hebt gehoord. Misschien niet voor nu, maar voor later in jouw leven, zeker als je wat ouder bent, en jouw leven raakt een beetje uit balans, dan ga je jezelf kunnen analyseren. Ga je naar je hart kunnen kijken, dan ga je kijken, hey, wacht even, is er hier iets wat ik moet veranderen in mezelf. Dus de ziektes van het hart. Sorry, voordat ik het ga hebben over ria. De hart is in 3 categorieën. Je hebt of een gezond hart. Of een dood hart. Of een hart daartussenin. Dus een hart dat gezond is. Maar ook soms tekenen van ziektes vertoont. Allah subhanahu wa ta'ala zegt ook in de Koran. Die dag zal niemand voordeel halen uit kinderen en bezit. Behalve diegene die met een rein hart komt. Met een gezond hart komt. En ook de profeet sallallahu alaihi wasallam heeft ook gezegd. Er is iets in het hart. Er is iets in het hart. Als het gezond is, is het hele lichaam gezond. Sorry, er is iets in het lichaam. Als het gezond is, is het hele lichaam gezond. En als het ongezond is, is het hele lichaam ongezond. Wa idha fasadat. Dan is je hele lichaam ongezond. En dat is het hart. Alaa hiya al-qalb. De profeet zegt, dit is het hart. Sallallahu alayhi wa sallam. Het hart wat levend is, wat zijn tekenen van een levend hart? Tekenen van een levend hart is dat iemand zoetigheid van aanbidding proeft. Wanneer tijd is voor aanbidding, dan expansion. Hij voelt een aantrekking. Hij voelt een hele diepe aantrekking tot aanbidding. En wanneer hij het doet, heeft hij genot in aanbidding. Gezicht van zo'n persoon ligt op. En gelukzaligheid. Dit is de staat van iemand met een goed hart. Zachtaardig, vergevensgezind, discussieert niet veel, vergeeft snel, heeft geen zorgen. Betekent dat je lekker slaapt. Alhamdulillah. Tevreden met alles wat Allah hem geeft. Een dood hart, het duidelijkste is ongeloof natuurlijk. Maar het heeft ook details. Iemand kan moslim zijn, maar bijvoorbeeld kan niet accepteren wat in zijn leven gebeurt. Komt van Allah, maar accepteert niet. Hij is geen ongelovige, maar geloof betekent ook dat je accepteert. Accepteert wat Allah heeft bepaald. Andere tekenen dat iemand, grootste teken dat iemand een ziek hart heeft, is zondes. Dus je moet ze kennen. Daarom, net als je naar een dokter gaat, een dokter weet wat jouw ziekte is op basis van symptomen. Hij gaat je vragen, waar heb je last van? Dan ga je zeggen, ik heb hoofdpijn, ik heb uitslag. En op basis van die symptomen gaat hij zeggen, ah, dit is de onderliggende ziekte. Neem dit medicijn. Dit is net zo. Als iemand bijvoorbeeld steeds wil roddelen, is een teken dat er iets in het hart niet goed is. Als iemand alleen maar praat over wereldse zaken, betekent iets in het hart is niet goed. Als iemand jaloers is, is niet goed. Iemand discussieert veel. Het zijn allemaal tekenen dat er in het hart iets niet goed is. De drie zondes. De drie van het hart. Ria is de eerste. De definitie die Imam Ghazali geeft, rahimallah, is dat je een positie zoekt in de harten van mensen. Door middel van daden van aanbidding. Dus door middel van daden aan... Hij was een man. Hij ging in de moskee. En de imam was vergeten. Die imam was aan het bidden. En die imam zegt, heb ik nu 4 raka'a gebeden of 3? En de imam kijkt naar de muezzin, die azaan doet. De muezzin zegt, imam, oh, ik was zo in aanbidding, alsof ik in Mekka was. Ik heb het opgelet. En toen was een andere man, hij zegt, nee, u heeft zeker 3 raka'a gebeden in plaats van 4. U moet het gebed inhalen. En die imam is verbaasd. Hoe ben je zo zeker? Hij zegt, ik weet 100%, je hebt 1 raka'a te weinig gelezen in het gebed. Die imam zegt, hoe weet je dat? Hij zegt, kijk, ik heb 4 bedrijven. In de eerste raka'a deed ik de boekhouding van mijn eerste bedrijf. In de tweede raka'a van mijn tweede bedrijf. In de derde van de derde. Maar ik heb in het vierde bedrijf dikke winst gemaakt. Ik kon niet berekenen, want je ging het gebed afsluiten. Dus ik heb dat niet kunnen doen. Net een andere man die... Dus de imam was aan het bidden. Nee, sorry, de adhan werd gegeven door de muezzin. En de imam, mashallah, hij hoort de adhan alsof hij in Mekka is. Hij denkt, oh, subhanallah. En de imam valt flauw. Bayelde, toch? Bayelde? Dat is ook een maaltijd, toch? Imam bayelde. Imam bayelde. Dat is goed. Nooit gegeten. In ieder geval, de imam valt flauw. Maar hij zou denken, mashallah, betekent... Een toetje. Ah, ik dacht, is het verhaal echt trouwens, dat de imam at en hij viel? Ja. Bij ons kan, broer. Bij ons, want wij houden van eten. Eten echt goed is. Maar in ieder geval, de imam viel flauw. De muezzin, die de azaan doet, dacht, mashallah, wat een taqwa. De liefde voor Allah die deze man heeft. En zijn geloof in Allah en de profeet, sallallahu alaihi wasallam, heeft in zijn hart geraakt en hij is flauw gevallen, die imam. En toen dacht de muezzin, wie ben ik, man? Wie ben ik? En de imam die viel, zei ook, wie ben ik? Van die nederigheid. En toen zei de muezzin ook, oh, wie ben ik, wie ben ik? En de conciërge was aan het vegen. Toen zag hij de imam en de muezzin op de grond. Ze zei, ah, wie ben ik, wie ben ik? En toen zei de muezzin, die conciërge dacht, als zij al dat denken, dan moet zitten met mij. Dus hij ging ook naast hem liggen en zei, wie ben ik, wie ben ik? En toen zei de imam en de muezzin, oh, kijk wie denkt dat hij niets is. Dit is spirituele trots. Je denkt dat je nederig bent, maar eigenlijk ben je arrogant. Want jij ziet jouw nederigheid. Jij ziet, ik ben nederig en daardoor ben ik beter dan jij. Want jij bent niet dit, ik ben nederig. En dat is hoogmoed. Want nederigheid betekent laag. Dus als je jouw eigen nederigheid ziet, betekent je bent niet laag. Je bent hoog. En je kijkt naar beneden. Dus neppigheid. Wat Riaas heeft hiermee te maken, is dat jij daden van aanbidding doet om mensen tevreden te maken. Mensen tevreden te maken. Dat is een heel bekend verhaal. Er was een man aan het bidden. En een andere man zag hem. En hij zei, oh, subhanallah. Deze man, elke keer wanneer ik in de moskee kom, zie ik hem bidden. En hij bidt zo lang. En toen zei die man, terwijl hij aan het bidden was. Hij zei, en ik ben aan het vasten. Zijn gebed is verbroken, maar geef het niet. Vertoon. Dingen doen omwille van andere mensen. Indruk willen maken op andere mensen met daden van aanbidding. Kijk. Daarom in de definitie is, met daden is religieuze daden. Wereldse zaak is wat anders. Het kan zijn dat jij een sollicitatiegesprek hebt. Jij zegt, ik ben hier en hier goed in. Jij probeert indruk te maken op de recruiter, want je wil die baan. Maar je liegt niet. Je zegt gewoon, luister, dit kan ik goed. Dat is wat anders. Daar hebben we het niet over. Waar we het over hebben is dat je daden van aanbidding gebruikt om indruk te maken op mensen. Omdat jij, en hij maakt het specifiek, jij wilt een positie in de hart van mensen. Ik hoef je niet te vertellen hoeveel mensen op social media nu met hele mooie recitaties. En dan gaan ze livestreamen zelfs. En dan gaan de zusters zeggen, oh mashallah, hoe reciteer je zo mooi? Och die zuster, omwille van Allah, dit is... Om te laten zien. Nu zelfs broeders, mashallah, ze filmen hoe ze tahajjud gaan doen. En hun huis netjes hebben. En... Broeder, wij weten allemaal. Het gaat niet om de broeders die lijken. Ik hoef je niet te... Het gaat om al die zusters. Dus je gebruikt jouw band met Allah om indruk te maken op iemand. En daarover zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam dat Allah heeft gezegd dat Allah neemt in het hart van iemand geen partnerschap. Je kan niet iets doen voor iemand en voor Allah subhanahu wa ta'ala. Dat kan niet. Het is oprecht omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. Ik ga misschien toch, ik wil een paar punten hieruit benoemen. Want dan bespreken we het onderwerp één keer en dan hebben we riya inshallah gehad. De profeet sallallahu alaihi wasallam heeft ook gewaarschuwd voor mensen die reciteren. En ria specifiek. Want als je een mooie stem hebt, heeft indruk op mensen. Maakt indruk op mensen. En ook mensen die spreken, die voor mensen zitten. Showtje ophouden toch? Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala zegt ook. فَوَيْنُ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ Allah waarschuwt die mensen die bidden en onachtzaam zijn in hun gebed, niet opletten. Alladhinahum yura'un, zij tonen. Het woord vertonen is misschien een goed. Het is tonen aan andere mensen hoe goed jouw aanbidding is. Het gaat niet om Allah subhanahu wa ta'ala. Dus het is, daarom, alles komt terug op liefde. Het gaat niet om Allah, het gaat om de mensen. Wat zeggen mensen over jou? Hoe kijken mensen naar jou? En dat is niet oprecht. Dat is niet oprecht. Eén keer was Sayyiduna Ali, karramallahu wajhul karim, was Sayyiduna Fatima, dochter van de profeet, sallallahu alayhi wa sallam. 3 dagen lang, want er is een aya, dat komt in de Koran. Ze hadden ook in die tijd, ze hadden ook niet veel. Zelfs zo erg dat, niet het was zwaar, veel moeite. Zeg maar, dagelijks leven was zwaar. Als je brood wil maken, moet je graan gaan verpulveren. Wij gaan naar de winkel, je bent klaar. Dus je gaat naar de winkel en dan heb je niks meer te doen thuis. En dan komt verveling, komt shaitaan, social media. In die tijd, nee, je moest het allemaal zelf doen. Je moest het allemaal zelf doen. Dus het leven was zwaar. En de dochter van de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, vroeg van... Is het mogelijk dat wij misschien iemand krijgen die ons helpt? Die ons helpt. En toen zei de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, dat de moslims dingen nodig hadden. De moslims waren ook arm, hadden geld nodig. Hij zei, maar ik geef jou iets. Als je dat doet, dan ga je de zwaarte van de dag kunnen dragen. Voor je slaapt, 33 keer subhanallah, 33 keer alhamdulillah, 33 keer Allahu Akbar. Voordat je slaapt, doe dat. Dus dit huishouden was een huishouden, ze hadden niet veel. En een keer hadden ze wat eten en ze hadden gefast volgens mij. Sayyiduna Ali was Sayyiduna Fatima. Ze hadden gefast. En net toen ze wilden eten, klopte iemand op de deur. Zo'n persoon. Zou je net zien, hè? Als je net wil eten, dan... En had iets nodig. En uiteindelijk gaven ze hun eten. Gaven ze weg. Dit gebeurde 3 dagen lang. En Allah subhanahu wa ta'ala openbaart hierover. Innama nut'imukum li wajhillah. La nuridu minkum jaza'an wa la shukura. Wij geven jou omwille van Allah te eten. Wij vragen geen dankje en geen beloning. Dit is bekend. Mensen willen altijd bedankt van andere mensen. Als jij altijd in jouw leven bedankt nodig hebt van mensen, ga je moeilijk leven krijgen. Ik zeg wel, je gaat een heel moeilijk leven leiden. Want mensen gaan je niet bedanken. Als mensen Allah niet eens bedanken, gaan ze jou bedanken? Omdat je iets hebt gedaan. En dan telkens doe je iets en denk je, ja, ik doe dit voor die persoon. Persoon bedankt me niet. Nee, doe voor Allah. Alles wat jij voor Allah doet, Allah gaat jou geven. Niet 1 keer, niet 2 keer, niet 70 keer. Allah kan oneindig vermenigvuldigen wat jij geeft, omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. En hier zegt hij, wij zoeken niks terug. Helemaal niet. Niet eens dank je. Dank je. Sterker nog, zeg tegen hun dank je. Als iemand jou geld vraagt, zeg jij dank je wel. Want die persoon heeft jou een kans gegeven om iets goeds te doen. Ria, we hebben het over Ria. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt, inna akhwa fama akhafu alaykum ash-shirku al-asghar. Het meeste waar ik bang ben voor jullie is kleine shirk. Shirk ken je twee beelden, toch? Je gaat beelden aanbidden. Je zegt er is Allah en er is een andere god in die aanbid ik. Hij zegt, ik ben het meest bang voor jullie, sallallahu alayhi wa sallam. De kleine shirk. Niet de grote shirk, wat mensen nu zeggen. Moslims zijn de grote shirk vervallen. Dat zeggen ze. Maar de profeet is niet bang voor de grote shirk, hij is bang voor de kleine shirk. Dat je dingen doet omwille van andere mensen. Toen vroegen ze, wat is dat, ja Rasulullah? Hij zei, ar-riya. Ar-riya, het is vertoon. Subhanallah. Op de dag des oordeels zal Allah subhanahu wa ta'ala tegen deze mensen zeggen, die dingen deden voor anderen dan Allah, ga naar diegene voor wie jullie dat deden. En kijk of je daar je beloning gaat kunnen vinden. Subhanallah. Ja, we gaan ons beschermen. Ria is niet makkelijk.
Wat is ria? Ook een eigenschap van de munafiqin.
Klopt. Dit is de eigenschap van de munafiqin. Dat ze vertoon doen, ja. Maar de munafiqin hebben meerdere eigenschappen. En een van de grootste gunsten die Allah jou kan geven, is dat als jij oprecht met Allah bent, dat hij in jou laat zien dat jij misschien bepaalde dingen hebt. Niet dat je munafiq bent op die manier. Ze zeggen, je hebt de munafiq in de tijd van de profeet, sallallahu alayhi wa sallam. Die deden alsof ze moslim waren. Dat noemen ze munafiq in aqida. Ze deden alsof ze moslim waren. Want dan heb je de munafiq in daad, dat zijn wij. Wij willen beter doen, maar het lukt ons niet. Daarom een sahabi kwam bij de profeet, sallallahu alayhi wa sallam. Hij riep op straat, nafaqa handala. Handala is hypocriet geworden. Sayyidina Abu Bakr zei, handala, wat zeg je? Hij zegt, handala is hypocriet geworden. Munafiq, waren vijanden van islam. Hoe kan je zoiets zeggen? Abu Bakr vraagt, Sayyidina Abu Bakr. Hij zegt, als ik met de profeet ben, sallallahu alayhi wa sallam, dan paradijs, jannah, die zoetigheid, compleet, subhanallah. Want dan ben ik thuis, dan vergeet ik die dingen. Ik ben bezig met mijn kinderen, dagelijkse zaken, vergeten. Dus dat is hypocriet, dacht hij. Bij de profeet ben ik zo, thuis ben ik zo. Toen zei Sayyidina Abu Bakr, hij zei, wallah, ik heb dit ook. Kom, we gaan naar de profeet, sallallahu alayhi wa sallam. En toen zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam, de profeet zweert sallallahu alayhi wa sallam, als jullie de soort van de toestand die jullie hebben wanneer jullie met mij zijn, als jullie dat ook hebben thuis of wanneer ik er niet ben, dan zouden engelen komen op de straat om jullie handen te schudden. Dit is een bewijs dat engelen kunnen komen overigens. We hebben het toch daarom. Ik begon eens met wetenschappelijk perspectief. Maar ook vanuit islam is dat moslims ontkennen dit. Een persoon kan geen engel zien. Hier, hadith. Engelen zouden komen. De profeet, en de profeet zweert. Ik ga niet zeggen dat het metaforisch. De profeet zweert. Hij gaat niet zweren en dan... Je gaat niet zeggen, ik zweer en dan ga je met een... met figuurlijk taalgebruik komen. Nee, je zweert. Engelen zouden komen. Waarom? Omdat in aanwezigheid van de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, is de spiritualiteit hoger. Je bent bij de profeet. Bij de fontein, sallallahu alayhi wa sallam. Wow. Ria is een van de eigenschappen van een munafiqin. Dus dit is soort nifaq wat wij hebben. En als Allah het jou laat zien, is gunst. Waardoor dat komt. Wij hebben, als je kijkt naar onze innerlijke ziektes, ria is een groot... Als je ria kan weghalen uit je hart. Ik heb een voorbeeld van wanneer ria komt. Ik heb een goed voorbeeld. Stel je voor, je hebt thuis de gewoonte dat jij je maghribgebed doet. Maghribgebed. Aksham. En dan doe je twee sunnah. Maar het is jouw gewoonte om dan ook twee nafil te doen. Twee vrijwillig. Stel je voor, wij zouden nu met z'n allen maghrib bidden. En dan heb je twee sunnah. En na twee sunnah zit iedereen. Maar jij hebt je gewoonte om na maghrib, na de sunnah, nog twee vrijwillig te doen. De vraag is nu, wat ga je doen? Ga je hem toch bidden? Met de gedachte, iedereen kan naar mij kijken van, oh mashallah, deze man is echt vroom. En je hebt net geleerd, ria is niet goed, niet voor de mensen doen. Dus, ik wil niet dat mensen dat over mij gaan denken. Ik wil niet dat ik het voor hun doe. Ik blijf zitten. Dat kan je ook denken. Volgen jullie me? Ja. Dus dat je je daden van aanbidding een beetje minder maakt. Het antwoord hierop, ook weer Imam al-Ghazali. In deze context geeft hij ook het antwoord. Hij zegt, het moet jou niet uitmaken. Of de mensen jou zien of niet zien. Dat moet totaal niet uitmaken. Het moet voor jou zijn alsof er bakstenen zijn. Niet dat de mensen de waarde van een baksteen heeft, hè, maar... Het maakt niet uit wie jou ziet of niet. Hij zegt, want als jij de gewoonte hebt om die twee nawafil te doen, de twee nafila, twee vrijwilligen, en je stopt het omdat je bang bent voor ria, dan heb je zojuist bevestigd dat je ria hebt. Je hebt zojuist bevestigd dat je het voor iemand anders doet dan Allah. Anders zou je bidden. Als je 100% zeker was, zou je gewoon bidden. Je zegt, ik doe voor Allah, ik ben niet geïnteresseerd in wie het ziet. Terwijl als je stopt, en dit is een truc van de shaitaan. Hij gaat je heel erg laten twijfelen over jouw daden. Oh, doe ik het wel voor Allah? Nee, je doet gewoon, punt. Tenzij jij echt weet. Ik ga nu twee nafil doen, omdat ik die broeder, dan weet je. Maar de meeste moslims zijn niet zo. De meeste moslims, het is waswasa. Dat shaitaan in je hoofd komt. Dus het is een vorm van shirk. Subhanallah. Sayyidina Omar radiyallahu anhu. Omar Farouk. Dan zeg je een naam. Hij was een man, hij liep een beetje... Als wij zeggen nederig, denken wij dit. Hij liep een beetje zo, een beetje nederig. En hij tikte hem met een stokje. Hij tikte hem. Hij zei, hey. Hij zegt, doe jouw... Maak jouw nek recht. Hij zegt, khushu'. Wat is khushu'? Hoe vertaal je khushu'?
Dat is ook in Turks.
Ja, maar ze zijn vertaald als vrees. Maar vrees vind ik zo... Weet je wat khushu' is? Stel je kijkt een film. En je bent helemaal in die film. Dan, je vergeet alles om jou heen.
Gefocust.
Ja, maar een focus. Je bent nog bewust van jezelf. Maar als je in die film... Als je die film echt kijkt, je bent in die film. Je vergeet jezelf. Dat is khushu' in het gebed. Je vergeet alles om je heen. Ja... Dat is meer hoe je denkt. Het gaat om dat jij in het gebed bent. Je vergeet. Je bent compleet gefocust op Allah subhanahu wa ta'ala. Je ervaart het gebed. Je bent niet boekhouder aan het doen. Dat is khushu'. Hij zegt, Sayyidina Omar zegt, khushu' is niet in jouw nek en hoe jij loopt. Dat is niet khushu'. Het is vrij vertaald. Nederigheid is niet dat je zo loopt. Het is in het hart. Dus nederigheid betekent niet dat mensen zo... Daarom, hij gaat hier nog vertellen. Ria, een van de vormen van ria is dat je nederig gedraagt. Dat is gevaarlijk. Een beetje stil doen, een beetje... Ik kende een broeder, subhanallah, misschien. Hij begon te praktiseren en toen ging hij... Astaghfirullah, opeens raar doen. Hij ging opeens zo doen en... Subhanallah. Eerste keer dachten we, hij is vroom. Maar we waren jong, we weten niet. Broer, je weet niet. Nu hebben we geleerd, alhamdulillah. Maar ik dacht, maar wat is met deze broeder? En zo, shaitaan pakt mensen, broer. Shaitaan pakt mensen. Ah, dat is een heel mooi punt. Barakallahu fik. Als het om verplichte daden gaat, is het goed om het te zeggen. Broeder, op werk, ik ga naar Juma'a. Dan herinner je die persoon. Dus sommige daden... Maar kijk, daarom zei ik vorige keer, wij kunnen niet één keer bij elkaar komen. Want je kan niet één onderwerp van alle kanten belichten. Dat is moeilijk. Maar dat is een heel belangrijk punt. Als je jouw zakat betaalt, als jij baraka wilt in jouw leven, zeg het. Ik ga mijn zakat betalen. Zeker als je weet, iemand betaalt geen zakat. Bij je sunnah zou kunnen, maar nawafir, vrijwillige daden, ben je stil. Je zegt niks. Het is een goede aanvulling. Dankjewel, goede aanvulling.
Is dat ook zo in de Ramadan? Bijvoorbeeld?
Ik vast, ja.
Nee, niet ik vast, maar Koran lezen bijvoorbeeld.
Om aan te moedigen.
Bijvoorbeeld, heb je vandaag gelezen? Niet dat je dan daarmee wilt stellen. Nee, zeker.
Als er mensen zijn over wie jij verantwoordelijkheid hebt en je herinnert ze. Of broeders met wie jij goed bent. Maar dat is ook de manier, hè. Heb jij al je Koran gelezen? Ik heb zoveel juice gelezen vandaag. Maar je moet oppassen, sommige mensen in hun enthousiasme, vaak ouderen, die zeggen, oh, ik heb zoveel Koran gelezen. Maar zij bedoelen gunst van Allah. Die moeder zegt, jij gaat naar Jahannam, want die hebt is vertoon. Nee, ze zijn gewoon blij. Alleen dit is vooral, hij beschrijft dit zodat we naar onszelf kunnen kijken. Oké, wat hiervan hebben wij? Degene die ria doet, wordt op de dag des oordeels met vier namen genoemd. Ja, Murai. Murai is iemand die dingen toont, laat zien. Ja, Ghadir, o verrader. Ja, Fajir, o corrupt persoon. Ja, Ghasir, o jij verliezer. Zo wordt die persoon genoemd op de dag des oordeels. اذهب فخذ اجرك بما عملت به مما عملت له فلا اجر لك عندنا. Hij zegt, ga naar die mensen voor wie je het hebt gedaan en ga je beloning zoeken. Bij ons heb je geen beloning. Wat je deed voor hen. Hij geeft verschillende categorieën van ria. Ik ga ze kort noemen. Eén is jouw houding. Dat je op een bepaalde manier loopt, dat mensen denken, mashallah, deze man is vroom. Ria, dat is direct. Loop gewoon normaal. Rug recht, goed postuur, is gezond ook nog. Niet zo te doen. Niet nodig. Mijat al-Badan. Subhanallah. En een andere, dus hij is in twee categorieën. Eén is je houding, maar ook één, broer, dit gaat ver, broer, dit gaat ver. Hij beschrijft mensen dat ze bewust hun lippen droog houden. Zodat mensen denken, oh, deze man is aan het vasten. Ja, Rob, we gaan ons beschermen voor dit soort dingen, broer. In jouw kleding. Hij geeft de derde categorie, hij zegt in jouw kleding. Dat je expres een bepaalde manier kleedt, dat mensen denken, oh, deze man is vroom. Dat is een gevaarlijke. Dat is gevaarlijke. Daarom sommige mensen nu, die gaan op internet en alleen om indruk te maken op mensen doen ze... Alhoewel, dat heeft ook een ander aspect. Ze willen autoriteit uitstralen. Wij spreken namens islam.
Ik mis er eentje.
Welke? Lange baard. Baard is van de sunnah. Dus dan de baard aan zich is dan niet ria, maar het is de intentie. Dus die valt in de eerste... Maar het kan. Ja, subhanallah. In sommige culturen heb je dat. Ik ken iemand die is heel...
Veel mensen laten het lijken aan
natuurlijk. Ja. Dat is een goed punt. Dat is een heel goed punt. En daarom, vooral voor de zusters, is het goed om verder dan de baard te kunnen kijken. Sommige broeders, ze maken zelfs foto alleen van de baard. Ik subhanallah.
Dat is die
Subhanallah. Ja. Ja, dat is het probleem. Kijk, tenzij... Maar we moeten het ook niet te moeilijk maken voor mensen. Misschien denkt iemand, een baard staat mij goed. Maar als hij daarmee de intentie heeft, ik wil religiositeit uitstralen. Ik wil laten zien dat ik praktiserend ben. Maar misschien hebben vaak deze... Ik denk dat in de meeste gevallen de broeders gewoon de oprechte intentie hebben voor een baard. Maar spiritueel andere issues hebben. Dus dat is wat ze allemaal. Een ander iets is dat je graag wil dat hier een afdruk komt. Zodat mensen denken, hij doet veel sujud, veel gebed. Of dat je ogen een beetje klein zijn. Dat mensen denken, oh, dat deze man heeft spirituele openingen. Dat je zo kijkt, dat mensen denken, oh, deze man... Want mensen denken dan, er is een verhaal. En dit is echt een hadith, dat er kwam een man, die ging... Sayyidina Uthman, radiyallahu anhu. Hij was in een majlis, in een bijeenkomst. En er kwam iemand binnen. En toen hij binnenkwam, zei hij tegen hem... Komen er mensen in deze bijeenkomst... en hun ogen zijn de glinsteringen van zina? En die man... hij zegt, is dit openbaring na de profeet? Want die man onderweg zag hij een vrouw... en ze ging een beetje flirten. En toen kwam hij binnen. En toen zei Sayyidina Uthman... Hij zei, nee. Walakin ittaqu firasat al-mu'min. Nee, is geen openbaring. Maar vrees de blik van de gelovigen. Want hij kijkt met het licht van Allah. Dus een echte gelovige, hij kan in jouw gezicht zien. Wat voor zondes jij doet. Dit is echt, dit is hak, bestaat. Hij ziet aan jou. Dat zijn de zondes. Ik heb een keer zelfs gehad in geleerden. We waren bij elkaar en de geleerde begon over iets te praten. Over een zonde. Maar één broeder wist het ging om hem. Niemand wist dat het om hem ging. Maar hij wist het ging om mij. Hij had een bepaalde zonde, ging niet uitleggen, haalde die Koran bij. In ieder geval, er kan dus zijn dat iemand kijkt en dingen ziet die anderen niet zien. Wat hij zegt is, als je je ogen zo doet, zo kijkt, omdat je de indruk wil wekken dat jij zo'n persoon bent, is ook vertoon. Is ook vertoon. Daarom, de mensen die het echt hebben, ze gaan je nooit laten zien. Daarom, ze zeggen soefies en spirituele mensen. De mensen die niet laten zien, die niet opvallen, dit zijn de mensen met wie je moet oppassen. Die gewoon heel normaal zijn, grappig zijn, lachen, leuk. Ik begon toch de profeet sallallahu alaihi wasallam onder de metgezellen, hij was één van hen. Dit is het. En dan heb je kleding, bepaalde spirituele kleding wat je probeert te dragen. Dat je expres kleding draagt wat een beetje oud is. Met de bewuste reden. Kijk, voor mij hier, ik ben gewoon lui. Dat is anders. Voor mij maakt het niet uit. Daarom, ik zag een filmpje. Online, een broeder, hij maakte een opmerking over zijn haren. Hij is een broeder, ik ben getrouwd, laat me met rust. Als je maar getrouwd bent, denk ik, ja, maakt dat maar niet uit. Joh. Voor die tijd, mashallah, al die tijd probeer je netjes te maken. Broeders helemaal getrouwd zijn, dan opeens komt een beetje de buik. Niemand interesseert nu meer. Haat je buikje, broer. Daarom zeggen ze toch, wat is volgens mij is het Turks gezegde. Huis moet balkon hebben, toch?
Je moet je teken in plaats van
nou. Rastala. Van, En hij heeft er ook eentje waarbij hij zegt, een van de tekenen van vertoon is dat je vertelt wie je kent. Ik ken die geleerde, ik ken die persoon, ik heb met die gezeten. En die daai, die preker, is ook een vorm van vertoon. Want gezelschap van de vroom is iets goed. En als je dat gebruikt, dat mensen jou van, oh, dus deze man is echt high profile. Ik woon nu ook met hem. Dan heb je eigenlijk dat gebruikt, waardoor je geliefd bent bij Allah subhanahu wa ta'ala. Vorige week had het over gehad, waardoor Allah subhanahu wa ta'ala al jouw zaken regelt. Jij geen hoofdpijn hebt in jouw dunya. Je hoeft niet te rennen achter jouw dunya, de dunya komt naar jou. Jouw geld komt naar jou, jouw business komt naar jou. Allah maakt alles makkelijk voor jou. En de daden waarmee jij zo'n positie bij Allah hebt bereikt, gebruik je om andere mensen te... Dan is het probleem. 50 minuten en we hebben niet eens... En nu zegt hij, zijn niveaus van vertoon. Er zijn niveaus van vertoon. Dan... Ria is gevaarlijk. Ria is gevaarlijk. Maar het belangrijkste van Ria, want hij gaat in op de niveaus. Het belangrijkste van Ria, want dit is misschien wel belangrijk, praktisch voor ons te weten. Je hebt een Ria die is soort van... de mensen die echt spiritueel, de Aulia, de heiligen, waar zij bang voor zijn. Zij zeggen, wij zijn niet bang dat jij vertoon doet voor mensen die naar jou kijken. Hij zegt, wij zijn bang dat jij Ria doet wanneer je alleen bent. Wanneer je thuis in gebed bent en fantaseert over mensen die naar jou kijken. Kan. Iemand kan denken, na vandaag, hij staat op, uur voor Fajr, doet alleen gebed. Subhanallah. En hij kan denken, subhanallah. Wat wij allemaal denken, mashallah, subhanallah. Hij kan ook wat wij denken, wow, toch een uurtje, mashallah. En dat doet hij dag, twee dag, drie dagen, tot hij denkt... Als mensen mij zouden... Dus hij kijkt naar zichzelf en hij is onder de indruk van zichzelf. Dit is een gevaarlijker iets dan het eerste. Want het eerste, op een gegeven moment zie je de mensen... Hij zegt de genezing van de ria, belangrijk, want we hebben symptoomgenezing. Genezing is dat je weet dat de schepping kan jou geen voordeel geven, ook geen nadeel. Hier moet je 100% van overtuigd zijn. Niemand kan jou een voordeel geven, behalve een voordeel dat Allah voor jou heeft geschreven. Allah geeft jou voordeel door middel van mensen. Dus tuurlijk, de profeet sallallahu alaihi wasallam zegt... Hij heeft Allah niet bedankt als hij... De mens niet heeft bedankt. Je bedankt iemand, dank je wel. Maar je ziet, het komt van Allah. Net zoals, als ik hem schrijf met mijn pen. Weer hetzelfde voorbeeld als vorige week. Ik heb een pen, ik schrijf. De pen, ik beweeg de pen. De pen is slechts, volgt wat ik doe. Wat ik wil dat de pen doet. Zo zijn mensen een soort van pennen van Allah. Zij doen slechts wat Allah wil. Als Allah wil dat jij een voordeel krijgt, komt van Allah klaar. Die persoon, of hij jou wil begunstigen of niet, boeit niet. Alleen kijk, de mooie adab van islam, je bedankt de persoon. Dank je wel. Maar je weet in jouw hart heel goed, dit komt van Allah subhanahu wa ta'ala. Mensen doen vertoon, waarom? Waarom doen ze vertoon? Daar gaat hij op in. Want jij denkt, een ander kan iets voor jou betekenen. Misschien als hij weet dat ik vroom ben, gaat hij mij misschien een beetje gunnen. Als hij dit van mij weet, gaat hij me misschien... Dit is het probleem. Niet-moslims hebben het heel erg. Want zij hebben deze concepten niet. Nee, alles komt van Allah subhanahu wa ta'ala. En jezelf continu aan herinneren. Niemand kan mij voordeel geven of nadeel behalve Allah. En als je dat hebt, een van de, ik wil hun namen niet noemen. Een van de meest bekende acteurs in Amerika. Ik wil zijn naam niet noemen. Hij zei, ze hadden het in een talkshow. Ze waren met elkaar in gesprek. En hij zei, hey, dit is echt succesvolle mensen. Hij zei, een van de dingen waar ik lang voor in therapie ben geweest, is mensen blij proberen te maken. Maar hij zegt, want wij zijn entertainers. Wij zijn succesvol geworden omdat mensen ons willen kijken op tv. Dus wij zijn likable. Dus wij hebben hun acceptatie nodig. Hij zegt, maar een van de dingen waar ik langs voor in therapie ben gegaan, is om dit uit mijn hart te krijgen. Dat het mij niet uitmaakt wat mensen van mij vinden. En daarom één teken van imaan, is dat het jou niet uitmaakt of mensen jou accepteren of weigeren. Hoeveel mensen worstelen hiermee? Accepteren mensen mij? Mogen mensen mij? Vinden ze mij wel aardig? Vinden ze mij wel lief? Boeit niet. Wat vindt Allah van mij? Dat is belangrijk. Als je met iemand bij Allah bent, dat is belangrijk. Mensen kunnen jou geen voordeel geven. Vergeet dat. Vergeet het. Echt vergeet het. En als je dat doet, ben je bevrijd. Je bent bevrijd van indruk. Als iemand mij mag, alhamdulillah. Betekent dat een klik. Als hij mij niet mag, geen probleem. Kan. Je kan twee karakters hebben en je mag elkaar niet. Je hoeft elkaar niet te haten. Je kan, als twee mensen nobel zijn en ze mogen elkaar niet, is niks aan de hand. Dus je ziet elkaar, ik mag jou niet, jij mag jou niet, geen probleem. Maar we respecteren elkaar. Als er jaloezie is en achterbaksheid, dat is wat anders natuurlijk. De schepping kan jou niks geven. Als je dat weet, ga je niet op YouTube met je mooie recitatie indruk willen maken op mensen. Want alleen Allah kan jou geven. En daarom, een van de tekenen van iman is, de tekenen, jouw hart is in rust. Wat van mij is, Allah gaat het jou geven. Wat niet van mij is, ga ik nooit krijgen. En dan komt er een ander niveau, dat je gaat begrijpen dat wat Allah jou niet geeft, is ook geven. Als Allah jou niet geeft, is ook geven. Want het is goed voor jou. Het feit dat hij jou niet geeft, is in jouw voordeel. Dus dat is ook weer een gunst. Dus als Allah jou... Iedereen wil nu miljonair worden. Het feit dat je geen miljonair bent, is gunst van Allah. Maar misschien zou het slecht voor je zijn. Het zou slecht voor je zijn, anders was je miljonair. De mu'min, dit is verplicht om te geloven voor de gelovigen. Alles wat jou overkomt, is goed voor jou. En Allah wil het goede voor jou. Wat een religie, subhanallah. Innama yuridu Allahu bikum al-yusr. Allah wil enkel het goede en gemak voor jullie. Alles wat je overkomt, is goed voor jou. Alhamdulillah. Als je dat hebt en in jouw hart hebt, dan boeit het jou niet. Of mensen zien dat je vrouw bent of niet. Dat maakt allemaal niet uit. Alleen, ik begrijp wel vanaf de andere kant, er is sociale druk. We proberen allemaal te praktiseren. Doe jij mee? Het is oké als je met broeders bent. Probeer elkaar te motiveren. Niet zeggen, iedereen gaat bidden. Ik ga niet bidden. Ik ga niet bidden, want ik doe het voor jullie, niet voor Allah. Nee. Dat is ook een truc van de ego. Om te ontsnappen. Nee, als je samen aanbidt, Allah samen aanbidden is de weg. En je moet jezelf ook eroverheen kunnen zetten om te wennen aan aanbidding. Want aanbidding is het doel. Wat is het doel? Wij willen meer aanbidden. Wij willen meer aanbidden. Meer de smaak van aanbidding ervaren. Diegene die zijn ogen... Ik geef je echt, doe dit. Probeer jouw ogen 1 of 2 dagen te controleren. Kijk hoe jouw gebed is. Kijk hoe je het ervaart. En je gaat een rijkdom vinden die de mensen die deze hele wereld hebben in hun handen, die zij niet hebben. Want zij zijn helemaal miserable, ellendig. Ze zijn ellendig. Nu zie je ze al die rijke influencers zitten te huilen. In die podcast zitten huilen van, eigenlijk ben ik heel ongelukkig. Broer. Ja, toch.
Maar in hoeverre moet je dan blij zijn als jij bepaalde dingen van Allah wel krijgt die ervoor zorgen dat je zonde spreekt. Dus stel dat jij dingen doet waarbij je niet gewoon af kan blijven. In hoeverre moet je daarbij blij zijn in de zin van het test? Hoe ga je daarmee om?
Heb je een voorbeeld van zo'n zonde?
Huh?
Heb je een voorbeeld van zo'n zonde?
Ja, een simpel voorbeeld. Ik zeg maar dat je alcohol drinkt.
Oké. Ja.
Dat je miljonair bent en zondig bedoel je eigenlijk?
Ja, ik heb het meer over de zondes, want alles wat wij hier krijgen of doen is een test natuurlijk.
Hmm.
En de ene test is natuurlijk wat makkelijker dan de andere. Dan heb ik niet zozeer over bijvoorbeeld dat mijn vader is overleden of mijn moeder is overleden, dat is geen zonde uiteindelijk. Maar in de zin van dat jij iets doet wat niet mag volgens het geloof, en dat een test is, maar dat je, hoe je daarmee gaat,
Kun
je juist blij dat je wordt getest of, of weer niet?
Oh, dat is een hele interessante vraag. Ja, mashallah. Heeft vier verschillende invalshoeken. Aan de ene kant bijvoorbeeld het voorbeeld van alcohol. Allah gaf hem de gunst van geld. En hij gebruikt het in haram. Dat is één ding. Een ander iets is, al is het dan zonde. En daarom zegt een van de awliya, een van de heiligen. Imam Ibn Atta'il al-Sakandari. Hij zegt, soms heeft jouw vrome daad meer tauba nodig dan jouw zonde. Jouw vrome daad. Want we hebben het hier gehad over daden van aanbidding. Al deze problemen met ria komen van daden van aanbidding. Maar de persoon die... Wat hij bedoelt te zeggen is, het kan zijn dat een zonde iets in jou breekt, waardoor een bepaalde nederigheid komt tegenover Allah. En die nederigheid, dat is een gunst. Die specifieke nederigheid. Want iemand Jalaluddin Rumi. Weinig tijd, maar je moet het verhaal van Rumi moet je vertellen. Er was een man, hij heette Nasuh. Hij heet Nasuh. En Nasuh deed massages. Hij masseerde vrouwen. Hij masseerde vrouwen. Oh, er zijn ook zusters die dit gaan luisteren. Laten we deze even pauzeren.